Erg blij dat ik weer in uw midden ben. We hebben een heerlijke vakantie gehad. We hebben ook 14 dagen bij onze kinderen gelogeerd. En we zijn blij dat ze het heel goed maken. Ook hadden we fijne gesprekken met hen over de geestelijke wereld. En ik heb gemerkt hoe van groot belang is dat wij ook al, dat zij ook die banden krijgen. Overal waar wij gekomen zijn, daar hebben we gezien dat die banden en ook de boeken zo'n grote invloed hebben. En ook ben ik zo blij dat in het Engels nu ook de openbaring uitgekomen is. De Revelations. Dat nu ook te verkrijgen is in Amerika. En ook de gelijkenissen van het Koninkrijk. De Parables of the Kingdom. En zo van andere boeken nog. En je kunt zien hoe ontzaglijk hongerig en dorstig de mensen zijn naar dit evangelie. Dat heeft ons echt verklikt. Maar ik mag mijn tijd niet besteden waar ik het woord Gods wil brengen aan alle mogelijke ervaringen die we beleefd hebben. Maar dat doet mevrouw dan morgenavond wel. En die kan uitstekend vertellen. En ik wil u dus vanmorgen weer bepalen bij het woord Gods. En dat wil ik doen aan de hand van Johannes 8. Vanaf vers 30. Het evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes vanaf vers 30. Toen Jezus dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht, en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen: voorwaar, ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Wat ik gezien heb bij de vader, spreek ik. Zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: onze vader is Abraham. Jezus zei tot hem: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Maar nu tracht gij mij te doden, mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zeiden tot hem: wij zijn niet uit uw rij geboren, wij hebben één vader, God. Jezus zeide tot hen: indien God uw vader was, zoudt gij mij lief hebben. Maar ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Tot zover. En nu vers 56. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien, en hij heeft die gezien, en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem: gij zijt nog geen 50 jaar, en hebt gij Abraham gezien? Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Ze namen dan stenen op om naar hem te werpen, maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Tot zover. Onze Heer heeft eens een gelijkenis verteld van de zaaier. Wij kennen dat allemaal wel. En u vindt dat ook terug in dat boek dat ik geschreven heb over de gelijkenissen van het koninkrijk. En dan begint de Heer te vertellen dat er mensen zijn die de woorden van het koninkrijk horen, maar die ze niet verstaan. En de Heer zegt: en als je dan deze woorden van mijn koninkrijk der hemelen niet verstaat, dat wil zeggen niet begrijpt, dan komt de boze en die rooft nog wat in je hart gezaaid is. En dan komen de vogelen des hemels, het beeld van de machten der duisternis, en ze slaan hun slag omdat wij het woord Gods niet begrijpen zoals de Heer het bedoeld heeft. Omdat men wel die woorden beluistert, maar ze niet kan overzetten en transponeren in die wereld waar Jezus het bedoelde. En waar vanmorgen ook tijdens het gebed al zo naar voren is gekomen dat wij bezig willen zijn in de hemelse wereld, in de geestelijke wereld. De Heer wijst er steeds op dat er onverstandige en ongeestelijke mensen zijn, trage van hart. En wij hebben weer de opdracht om telkens en met vernieuwde kracht ons te bepalen bij zijn evangelie. Het evangelie van het Koninkrijk Gods. En Paulus waarschuwt dat een ongeestelijk mens niet begrijpt en niet aanvaardt wat van de geest Gods is. Een ongeestelijk mens die acht dat dwaasheid. Zo zullen er ook misschien een enkele onder ons ook zijn die het een dwaasheid achten om naar dit evangelie te luisteren. En dan zegt de apostel ook de reden, want hij kan het niet verstaan. Hij begrijpt er niet van. Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En ons hart gaat er naar uit dat wij waarlijk geestelijke christenen worden. Een ongeestelijk mens, dat is een mens die redeneert alleen vanuit de situatie waarin hij is. Vanuit het natuurlijke verstand. Maar de geestelijke mens die grijpt het woord Gods en leeft daaruit. En vanuit wat de geest, de Heilige Geest, hem openbaart. De zekerheden van de natuurlijke mens liggen in zijn aards bezit, in zijn kennis, in zijn geld. En hij neemt maatregelen altijd maar weer opnieuw in de zichtbare en in de zienlijke wereld. En de geestelijke mens, die leeft bij de woorden Gods. Als je een natuurlijk mens bent, dan zie je zonde en ziekte en gebondenheden. Die zie je ontstaan vanuit natuurlijke oorzaken. En dan wordt het schuldvraagstuk gebracht bij mensen, bij ouders, bij mensen die leiding hebben. En ze zeggen, dat is daar verkeerd gegaan, omdat daar natuurlijke oorzaken voor waren. Maar de geestelijke mens ziet de verwekkers van de wetteloosheden in de geestelijke wereld. In de onzienlijke wereld. En hij strijdt tegen deze dingen met geestelijke wapens. Zoals de Heer ons is voorgegaan. Als een natuurlijk mens de Bijbel leest, dan komt hij ook altijd in conflict. Want de Bijbel is een geestelijk boek. En dan zegt hij, ja, dat klopt niet met de natuurlijke uitleg. En dan loopt hij ergens tegenaan, tegen een barricade, tegen een muur. En dan zegt hij, ja, nou, dat is dan het verste waar hij komen kan. Dan zegt hij, ja, met begrijpen zal het niet gaan. Neem het onbegrepen aan. En kijk, en dan voelt hij zich gered. Dan moet je maar aanvaarden wat je niet begrijpt. En hij noemt dat geloven. En hij zegt, ik ben toch niet in staat om mij boven het borduurwerk te plaatsen. Dus ik kijk maar tegen de onderkant van het borduurwerk aan. Niet omdat dat aantrekkelijker is, maar dan moet hij het dan maar mee doen. Met die warrige draden. Je moet tenslotte nog wat over hebben om te geloven. Zegt hij. Er moet nog wat overblijven om te geloven. Veronderstel wij het allemaal begrepen. Maar de Heer die zegt dat de verstandigen zullen stralen. Ja, aan de glans als de glans van het uitspansel. De hemelse Vader die heeft ons een leraar der gerechtigheid gegeven. En je krijgt een leraar om de dingen te begrijpen. En die leraar der gerechtigheid was Jezus Christus. En die leraar der gerechtigheid is nu de Heilige Geest. Dat is Christus in ons. Dus de hemelse Vader wil dat wij zijn woord begrijpen. Dat wij het verstaan. En Jezus had te maken met mensen die er niets van verstonden. Hun offerdienst was iets uit de zichtbare wereld, maar ze begrepen de portée er niet van. Ze snapten niet waarom die offerdienst er was, waarom die ceremonieën er waren. Waarom die hoge priester er was. Ze zagen wel een stad Gods, maar de eigenlijke stad Gods, daar konden ze niet toe komen. Hun denken was alleen op die zichtbare dingen gericht en daar spitste dat zich op toe. Dat werd tot in de uiterste consequenties werd dat volmaakt en gepreciseerd. En toch ging de bedoeling Gods hen volkomen voorbij. En met die gedachte begint dan ons verhaal dat velen in Jezus geloofden. En je zou zeggen, dat is heerlijk. Die mensen die voelden wel dat daar iemand sprak wiens woorden geen ijdele grootspraak waren. Daar was geen show bij hen. Eenmaal heeft Nicodemus tot Jezus gezegd, ook te vinden in het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk, dat men erkennen moest en beleiden, wij weten met elkander wel, als gestudeerde mensen van het Sanhedrin, wij weten dat gij van God zijt gekomen. Als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, tenzij God met hem is. Dat zijn uitspraken waarvan wij kunnen begrijpen dat men tenslotte in Jezus gaat geloven. Dat men hem zag als een door God gezondene. Evenals Johannes de Doper. Ja, daar durf ik ook niet van te zeggen dat hij niet van God gezonden was. Terwijl er zelfs van het volk. En van de Galileërs staat dat die Galileërs de tekenen zagen die Jezus deed, die hij verricht had in zijn leven. En ze zeiden dan, ook weer in Johannes' evangelie, want Johannes merkt dat telkens op in Johannes 6 vers 14, en ze zeggen, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Laat hem maar koning maken. Israël wilde Jezus al koning maken. En dan richt Jezus zich tot de Joden. Dit soort Joden. Als het grote feest van de loofhutten voorbij is. Als alle die uit het buitenland gekomen zijn, weer naar huis zijn gegaan. En dan zegt de Heer, als gij in mijn woorden blijft. Als gij in mijn woorden blijft. En dan staat er, nog bij Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Want de anderen die waren nou weer naar huis gegaan. Naar die verre streken. Ja, die waren opgetrokken om het loofhuttenfeest te vieren. Maar nu blijven daar de Joden in Jeruzalem achter. En zij geloven ook in Jezus. En de Heer die zegt, indien je nu maar blijft in de woorden die ik gesproken heb. Als je in mijn woord blijft, zijt ge waarlijk discipelen. Wij zouden zeggen, Jezus zegt, indien gij volhardt in mijn woorden. Je hebt aanvankelijk, heb je mij aangenomen. Het zaad is gestrooid. Heeft hij in het de akker van het hart wortel geschoten. En zorg nu dat dat blijft in je. Die voorwaarden. Zo had de Heer gesproken, indien iemand dorst heeft, die komen tot mij. En hij drinken, ook op dat feest. In het vorige hoofdstuk, vers 37. Indien iemand dorst heeft. Als je dorst hebt, kom dan maar tot mij. En stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. En hij sprak dan van de Heilige Geest. En dan staat er dat de scharen zegt, dat is een profeet. Dat is de Christus. Die komen zo. Zegt de Christus niet. Is dat de Christus niet? Wie zou het dan moeten zijn? Een man die zulke woorden spreekt. En hier is het, indien je vasthoudt. En velen geloofden in zijn naam. En de Heer die zegt, je moet de waarheid verstaan. Je moet het begrijpen. In Johannes 2 vers 23 dan staat er dat ook weer velen geloofden in zijn naam. Doordat ze de tekenen zagen en de wonderen die Jezus verrichtte. Maar staat erachter, Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Omdat hij hen allen kende. Hij wist wat in de mens was. Wonderlijke. Gelovigen. Ze willen de woorden van Jezus opnemen. En de Heer die weet door de onderscheiding van de geesten die hij bezit. Het slaat toch in wezen niet aan. Het komt aan de oppervlakte. Het ligt op de weg. Maar het dringt niet door in de hemelse gewesten. Hij kende wat in de mens was. Hij wist wie de inspirator was van deze mensen. Ze geloofden wel in hem, maar ze hoorden toch ook nog andere stemmen. En als Jezus deze mensen omhoog wil stuwen, hen wil brengen waar hij is, dan spreekt hij ook die woorden die hij hier nu richt. En hij zegt, als je nu blijft in mijn woorden, dan zul je mijn discipelen zijn. En gij zult de waarheid verstaan. Je zult het begrijpen. En de waarheid zal je vrijmaken. En dan is het bekend, als je met gelovige mensen spreekt over dat ze vrij moeten worden, dan komt er iets op hen af. Ze geloofden in Jezus. Ze wilden hem herkennen als de profeet en als de leraar der gerechtigheid. Als de Christus zelf. En de Heer die zegt, en nou dat woord dat ik nu tot je spreek, en die waarheid, die gedachte Gods, die moeten jullie nog vrijmaken. En dan komt er iets dat als een vernedering over hen komt. Dat accepteren ze in hun hart niet. Kijk, dat is niet waar de Heer op stuit. De waarheid zal je vrijmaken. Dan wordt er iets kriebelig in hen. Dan komt ook ogenblik dat antwoord, vrijmaken. Oh, dus je dacht zeker dat we gebonden waren. Wij kennen dat wel van nu ook. Kind van God kan toch niet gebonden zijn, zegt men algemeen. In Pinksterkringen. Dat is toch een onmogelijke zaak? Wij zijn toch niet gebonden? Maar daar staat Jezus dan zeide. Dat dan. Dat is al deze dingen ziende, overwegende, wie daar voor hem stond. Hen kennende. Die hun gedachtenwereld begrijpende. Jezus dan zeide mensen. Alleen dat plan Gods maakt vrij. Alleen die waarheid vraagt mij, maakt vrij. En er zijn bij jullie hinderpalen. Dat woord dat moet voortgang hebben, dat moet doorgang hebben. Je moet in dat woord blijven. In die gedachtenwereld van mij kun je niet zomaar eens een ogenblikje vertoeven en dan zeggen, nu ga ik weer over tot de orde van de dag. Maar het moet doordringen. De waarheid moet je vrijmaken. En die waarheid die moet je aanvaarden. Vandaag en morgen, daar moet je mee bezig zijn. Je moet bezig zijn met het plan Gods. En er zijn hinderpalen bij jullie. En dat zijn juist die gebondenheden. Dat zijn juist die remmingen, die vooroordelen die je krijgt, omdat je een gebonden mens bent. Maar de waarheid zal je vrijmaken in twee dimensies. In de onzichtbare wereld en dan ook in de zichtbare wereld. En als je de waarheid je vrijmaakt, dan ga je ook zien wie in je is. En wie je leidt en wie je inspireert, want dat wisten ze niet. Mijn woord zal je vrijmaken. En de Heer die gebruikt daar een woord, vrijmaken, daar hielden de Joden van. Ze zuchten onder het Romeinse juk. En ze meenden algemeen dat als de Messias zou komen, dan zou hij hen vrijmaken van het Romeinse juk. En de Heer die spreekt hier tot gelovige Joden. Maar weet je wat deze mensen hadden? Die hadden zich niet vrijgemaakt van het denken van de andere Joden. Van het gewone, normale denken. Van het kerkelijke denken van die dagen. Daar konden ze zich niet van vrijmaken. Zij wil, als zij die woorden van Jezus over vrijmaking hoorden, dan brengen ze dat in de zichtbare wereld. En Jezus tracht hen telkens omhoog te trekken. Naar een andere wereld. Hij tracht hen Gods gedachten mee te delen. Hij wil zeggen, je verstand moet bezig zijn met de dingen die je niet ziet. En de verstandigen die het verstaan hebben, die zullen stralen als de sterren. En velen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht in deze wereld, die zullen het licht zijn aan de hemel. En het licht in de geestelijke wereld. En dan zien we hoe ook Daniel daarvan gesproken heeft. Maar zij reageren in de natuurlijke wereld. En als Jezus spreekt over vrijmaken, dan botst dat. Dat nemen ze niet. En ze zeggen tot Jezus uitdrukkelijk, we zijn Abrahams nageslacht en we zijn nooit iemand slaven geweest. Vrij. Je dacht dat we gebonden waren, wij zijn nooit slaven geweest. Nu is het natuurlijk niet zo dat deze mensen de harde werkelijkheid hebben ontkend. Want ze begonnen als een slavenvolk in Egypte. Dat wisten ze natuurlijk ook wel. Dat waren historische feiten. Ze zijn geweest tijdens de richteren onder alle mogelijke volken. En daar waren ze dienstbaar. Midianieten en Filistijnen en de Ammonieten en de Moabieten, we kennen die verhalen wel. Ze zijn slaven geweest en onderworpen geweest aan de Babyloniërs. Ze zijn aan de Perzen onderworpen geweest. Ze waren nu dienstbaar aan de Romeinen. Dat bedoelden ze natuurlijk niet. Maar ze bedoelden, kijk, slaven, dat heeft zo'n minachtende uitdrukking. Wij zijn geen slaven. Een Jood was geen slaaf. Je zult nooit in de geschiedenis merken dat er Joden slaven waren. Die ergens werkten, want ze kochten elkander wel vrij. Het was uiterst zeldzaam dat een Jood tot slavernij verviel. Dat vatten ze op als een belediging, want ze deden alles om nooit tot slavernij te komen. Ze waren wel onderworpen aan het Romeinse juk, maar ze waren geen slaven. Het waren geen dienstknechten van de Romeinen. Ze waren vrije mensen. De geschiedenis bewijst dat. En dan nemen ze dit niet. Want ze kunnen Jezus' woorden niet volgen en de Heer die komt hen maar weer te hulp en die zegt, ik zal het u dan anders zeggen. Voorwaar, amen, amen. En ook er een heel belangrijk iets altijd. Ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Jezus gebruikt het woord der zonde er nog maar achter. En ieder die de zonde doet, is een slaaf. Nou zou je nog kunnen vergissen, een slaaf van de zonde. Dat zegt de Heer er uitdrukkelijk achter. Je hebt dus een meester. En die meester die heet zonde. Dat staat er. Hij is een slaaf van de zonde. Het is als Paulus dat hij die woorden van Jezus zich herinnert als hij in Romeinen 6 zegt. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood. Het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van overricht, onderricht, die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt geen dienst gekomen van de gerechtigheid. Paulus zegt ook, je hebt een onderricht gehad en toen ben je vrij geworden. Je zegt, mijn woorden maken je vrij. Mijn evangelie maakt je vrij. En Paulus zegt, die woorden van onderricht, die hebben je vrijgemaakt. Maar je waart slaven van de zonde. Dat is vernederend voor een christen. De Heer, die spreekt hier niet tot de wereld. Hij spreekt tot gelovigen. Hij zegt, wees geen slaaf van de zonde. En zo, dat komt hard aan. Ik ben een slaaf van een macht. Van een zondemacht. Dat zijn de gelovigen die een weg maar ten dele gaan. Een tijd lang. Maar niet voor altijd, die niet volharden, die niet blijven in deze woorden. En dan gaat die letter V werken. Eerst zijn die benen bij elkander, maar dan krijg je de scheiding tussen de mensen die doorgaan en de mensen die niet doorgaan. En dan zingen we wel, gebonden en gevangenen maakt hij vrij, maar dan ben je bezig met een ander. Maar wij zullen onszelf onderzoeken moeten of dat voor ons ook geldt, slaaf van de zonde. Ben ik een slaaf van de duistere machten in een sector van mijn leven? Op een bepaald gebied in mijn leven? Dat ik verbonden ben met het rijk der duisternis. En ik kan u niet beoordelen, maar ieder mens weet wat in het hart van de mens is. Want de geest van de mens weet wat in zijn hart is. En u zult uzelf moeten oordelen of u ook met de zonde contact hebt. Dan behoort u tot deze mensen die later moeten erkennen, dat hebben ze zelf niet gedaan, maar dat heeft iemand er gedaan nadat hij tot bekering kwam, de apostel Paulus, en hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat heeft tenminste de waarde dat het waar is. Hij erkent dat, ik moet verlost worden. Hij zegt, het gebod dat een leven leiden moest, bleek voor mij juist een dode te zijn. Want de zonde heeft, uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood, schrijft hij in Romeinen 7. Paulus was door zijn opvoeding in zijn jeugd in Tarsus, in een heidense streek, deels Hellenistisch, deels Grieks dus, deels Romeins en deels Joods opgevoed. Hij kende de offers niet van de tempel. Hij bemoeide zich als kind niet met de ceremonie.
Hij stond in zijn leven toen gelijk met de heidenen die van nature de wet doen. Er zijn heidenen, we hebben ze vaak gezien, mensen in het natuurlijke leven, die niet tegen Gods wetten ingaan. Ze stelen niet en ze liegen niet, het zijn trouwe mensen. En ook Paulus zegt, toen ik een heiden was, toen ik buiten de wet was, nou, toen kon ik aardig die wet Gods nog houden. Die had ik wel van binnen ingeschreven. Hij had een innerlijke vrijheid. Hij had een vorm dus van leven. Hij kon nog leven. Als kind was hij nog geen prooi van de boze geesten. Maar toen hij in Jeruzalem kwam om opgevoed te worden aan de voeten van Gamaliel, en toen hij studeerde voor Rabbi, toen werd hij een gebonden mens. Toen gingen alle voorschriften in acht nemen. Toen werden de machten in hem actief. Toen begon de zonde in hem te leven. En zijn menselijke geest bezweek. En hij kreeg zoveel inzettingen te verwerken, dat hij een gebonden mens werd. Hij werd, zouden wij zeggen, toen een fatsoenlijke, godsdienstige zondaar. Die de uiterlijke voorschriften nauwkeurig in acht nam. Die een trouw kerkganger was, zouden we zeggen. Die alle samenkomsten bezocht. Die alles uit zijn hoofd wist en de regels en alle wetten en wetjes en verordeningen kende. En toch had hij geen overwinning over de zonde. Hij was een gebonden man. Had een strijd te voeren. En hij zegt, ik begon te sterven. En de wet die ten leven was, werd voor mij ten dode. Door al die inzettingen begreep ik dat ik er niks meer van terecht kon brengen. En hij verloor zijn contact met God. En datzelfde verschijnsel komt terug in het leven van vele christenen. En wij zouden zeggen, ze hebben geen overwinning in hun leven. Want de wet is ten leven. Die doet een beroep op de mens om aan de geboden Gods te gehoorzamen, aan Gods instellingen vast te houden. Maar die vrome leugenmachten, die verstrikken het. Die houden de mensen bezig met allerlei dingen in de zichtbare wereld, zodat Gods woord niet kan doorwerken. En dan gaat de mens zoveel dingen zien die God niet gezegd heeft, en zoveel inzettingen houden, dat hij tenslotte een moordenaar wordt van de christenen. En dan zegt Paulus, ik ben misleid door de duivel. En op de weg naar Damascus, dan zegt Jezus Christus tot hem, gij zoekt mij te doden, Paulus. En hetzelfde zegt Jezus hier tot deze gelovige mensen, gij zoekt mij te doden. Vers 37, gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vond. Paulus tracht het ook. Jezus te doden, de Heer, die zegt, waarom vervolgt gij mij? En hij zegt het ook later, in een en al dezelfde adem, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk en naar mijn ijver en vervolging van de gemeente. Hij stapelde zonden op zonden. Hij deed zo zijn best en hij werd een fanatieke vervolger en hij gooide de mensen in de gevangenis en hij doodde ze. Dat is nu eenmaal zo, je kunt een prachtige dure auto hebben, een onberispelijke wet Gods, maar als ik een prachtige auto heb, maar ik heb geen rijbewijs en ik kan niet rijden, en ik ga er toch in kruipen, dan rijd ik onherroepelijk ergens tegenaan en dan maak ik stukken. En zo zijn er mensen die horen wekelijks de wet Gods lezen, maar ze kunnen niet rijden. Ze hebben geen rijbewijs en ze maken stukken. Want ik kan die wet wel houden. Ik kan die wet wel beluisteren, maar houden. Dan moet Gods geest in je werken. En daarom zegt de Heer, de slaaf, die blijft niet eeuwig in het huis. Als wij een slavennatuur hebben, als wij een gebondenheden in ons leven hebben, dan kun je niet in het huis Gods blijven. Je kunt er wel een tijd blijven, dat staat er. En de Heer die zegt in vers 34, ik zeg u, ieder van u die de zonde doet, is een slaaf de zonde. Als je de zonde doet, als je de zonde koestert, als je verborgen zonde vasthoudt, je bent de slaaf van de zonde en de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Alleen de zoon blijft er eeuwig. Je kunt niet zondigen en elke week maar weer God dienen en de samenkomsten zoeken. Dat gaat niet, de Heer die zegt, dat kan wel voor een tijd, maar je blijft er niet eeuwig. Dan gaat die letter V toch weer werken. En die machten die worden zo sterk, dat op een gegeven ogenblik wordt het finiet. Dan komt er een einde aan. Het gaat over een overwinningsleven. De zoon alleen blijft eeuwig in zijn huis. Johannes, diezelfde Johannes, die schrijft ook later, ik heb u geschreven, jongelingen. Zonen heb ik u geschreven, want gij zijt sterk. Waarom? Het woord God blijft in u. Gods woord. De woorden van Jezus blijven in u. Gij hebt volhard. En daarom zegt hij, het woord God blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Dat is heerlijk. het kwade overwinnen, de zonde overwinnen. Zodat je een vrij mens bent. Je hoeft niet meer. Je moet niks meer. Je kunt alles. Wat je wil, dat doe je. En wat je niet wil, dat laat je. Wat een gelukkig mens. Ik vind die tekst niet in de Bijbel, maar ik vind wel het tegengestelde. Want daar zijn de mensen zo trots op wat ik niet wil, doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mens. Maar wat is het heerlijk om te zeggen, wat ik wel wil, dat doe ik wel. En wat ik niet wil, dat laat ik. Wat een gelukkig mens. Ik ben verlost. Door de doop van de geest. Door de krachten die in me werken en waarop ik vertrouw en waarin ik volhard. En zo bewegen wij ons in de hemelse gewesten als gelukkige, overwinnende mensen. Een slaaf van de zonde, dat is een slaaf van de macht. En hoe zit het met ons? De Heer die zegt, wie de mijn naam aanroept, wie de naam des Heeren aanroept, die breken met de ongerechtigheid. Dat kan nooit samengaan. Dat is je bekering. Breken in je gedachten, met je geest, met de ongerechtigheid. Je afwenden van het rijk der duisternis en je aangezicht wenden tot God die licht is. Je op God richten. Je zonden zijn vergeven, maar nu ook de banden verbreken. Velen houden de leugen vast, ook door hun kerkelijke dogma's. En men zegt, blijf maar in je kerk, gedoopt met Gods geest, maar blijf maar in je kerk. Maar ze komen niet verder. Ze kunnen niet verder komen. Dat heeft een oorzaak. Wel, dat zijn die kerkelijke dogma's. Want die zijn vastgelegd. Dat is het dogma van de zonde. Nou, je blijft zonder tot je dood. Want zelfs de dood, die was je niet rein. Je blijft altijd innerlijk, blijf je zelf zonder. Nou, en als ik innerlijk zelf zonder ben, dan heb ik iets duivels in me. Want de duivel die is ook een zondaar van zichzelf. Jezus zegt, als hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf. Als wij de leugen spreken, dan spreken we door hem. Dan spreken die machten door ons heen. Maar als iemand ergens zonder beleid is, zegt hij nou, ik ben net als een duivel. Die zonde die hoort bij mij. Ja, en als je een zwarte huid hebt, dan kun je je wassen wat je wil. Maar een Moriaan, zegt de Bijbel, kan zich nooit wit wassen. Dan kun je wel als je vuil hebt, dat er aankikt. Dan kun je nog een zware borstel gebruiken. Maar niet als je een zwarte huid hebt. En zo zijn er leerstukken die beletten de mens om het doel te bereiken. En toch zeg maar, ja, er zit toch wel wat goeds in. En zo hebben we datzelfde met de kinderdoop. Waarin de mens geen belijdenis aflegt van zijn geloof. Een uitverkiezingsleer. Die een mens onzeker maakt en doet twijfelen of hij er wel bij behoort of niet. Het belet je als vernieuwde mens te leven. Waarom? Omdat je die weg in de hemelse gewesten niet ziet. Het zijn allemaal dingen waar een mens mee bezig gehouden wordt, die hem niet redden, die hem niet verlossen, die hem niet in de vrijheid stelden. Er is ook dat dogma, ook in vele vergaderingen, ook in pinksterkringen, dat een vrouw minder waardig zal zijn aan de man. Dat merk je ook nogal in onze kringen. Niet waar dat een man eigenlijk meent dat hij meer is dan een vrouw. Terwijl de Bijbel zegt, in Christus is geen Griek en geen Jood. Ja, die Jood is ook meer op een Griek. Maar er is geen slaaf en er is geen vrije in de natuurlijke wereld. Er is geen man en geen vrouw. In de Heer zijn wij alle één. Ja, zeg maar die vrouw die moet haar mond toch maar houden. Die man die neemt het van die vrouw niet aan. Ook al is ze in de gemeente aangesteld tot oudste. Dan neemt hij toch en dan zegt hij, ja, maar het is maar tenslotte een vrouw. Ja, die vrouw die moet haar mond houden. Ik dacht vanmorgen nog, dat ik zo onder het bidden, als alle vrouwen de mond hielden, dan zou eigenlijk onze bid soms mislukken. Niet waar? Ja. Vroeger stel dat we dat met de bidzonder deden. Nou, dan zeggen ze, laat dat nou met de vrouwen voor het merendeel doen. Weet je waar? Dan merk je dat zijn gedachten wielden die niet uit God zijn. Ook die gedachten wielden van mij dat ik zeg, het zijn nou weer de meeste vrouwen. En waar blijven nou die mannen? Want eerder zeggen, er is geen man en vrouw. Ja. Ik denk, dan moet ik er nog ook bij weer over. Het zijn juist die vrome geesten die de mens daarmee bezighouden. Ja, en dan, nou ja, dan wordt zo'n vrouw niet gerespecteerd. En dan kun je dat in bepaalde lagen van de maatschappij In het christelijke leven kun je merken dat dan is het eigenlijk zo, ze tellen niet mee. Ook iets tot een beletsel om in die vrijheid van het koninkrijk Gods te komen. Ja, want wat is het heerlijk als je, als je met een vrouw in het leven samen optrekt als partner, als team. Ja, één van hart en één van denken en één van zin. En dan worden er alle mogelijke dingen bijgehaald tot het hoedje en het knoetje toe om maar te laten zien dat er bijzondere regels zijn voor de vrouw die niet eigenlijk voor de man gelden. De vrome geesten zijn altijd bezig om regels te stellen voor de vrouw en niet voor de man. Waarlijk vrij zijn of een slaaf van de zonde. Er zijn mensen die onreine gedachten hebben die ze niet kunnen overwinnen. Ze in de trein zitten, in een bus, straat, in gezelschap. Ze kunnen die gedachten niet overwinnen. Er zijn christenen, gelovigen. Kijk, dan zou ik zeggen, laat je eens bevrijden. Maar het is vaak zo, als hierover gesproken wordt, dan komt er verweer. En wie geeft dat verweer? Dat is die macht. Bij Jezus wordt ook verweer. Worden ze geprikkeld als iemand dan zegt, nou, ik zou me maar eens laten bevrijden als je dat dan zo bent. Dan komt dat verweer. Want die macht die wil er niet uit. Die wil heerschappij houden en dan mag je wel christelijk zijn. En dan mag je ook nog wel gelovig zijn, maar niet helemaal. Je moet niet vrij kunnen worden. De duivel die wil ons gebonden houden en wij willen vrij zijn, of u niet. Ik wil vrij zijn. Ik wil niet hebben dat een macht mij tot dingen, aan dingen doet denken waar ik niet aan wil denken. Ik wil mijn eigen baas zijn. De Heer die maakt, die herschept mensen die hun eigen baas zijn. Die zeggen wat ik wil, niet wil, dat doe ik niet. En wat ik wel wil, dat doe ik wel. Ik wil een gelukkig mens zijn. En je bent niet gelukkig als je telkens opgejut wordt door gedachtegangen. Door gedachten van vrees. Door bezorgdheid. Dan is een mens niet vrij. Als hij altijd zit te piekeren. Wij willen vrij zijn. En de Heer die zegt, mijn woord maakt vrij. En zegt, ja, maar dan moet ik weer zo strijden. Dat woord moeten we vasthouden. En de Heer die zegt, mijn woord zal doen wat mij behaagt. En het volbrengt waartoe ik het gezonden heb. Onze strijd is om dat woord vast te houden. En dat woord doet het in ons. Door de geest die erachter staat. Dat is onze strijd. Een man onder de wet, die moet zelf boksen. En die gaat zich allerlei verplichtingen opleggen. En desnoods gaat hij zichzelf straffen. Die zegt, ik haak maar eens een paar dagen vasten. Alsof je door vasten iets bereikt. Je lichaam kwellen. En dan lacht hij nog veel meer. Want je strijdt tegen de macht. En er zijn mensen die hun lichaam kastijden en ze moeten tegen de macht vechten. Nou, wat moet ik dan mijn lichaam kastijden? Dan word ik een vijand van mezelf. En de Heer die zegt, je bent geen vijand van jezelf, maar je moet een vijand zijn van die macht. En dan moet je die macht op zijn eigen terrein aanvallen. En dan gebruik je de wapenen des lichts. Dat is het woord Gods. En je zegt, ik ben rein. Waarom? Omdat hij het gesproken heeft. Ik hou dat vast in mijn strijd. Ik hou dat vast als ik die drift op voel komen. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik hoef dat niet. En als je het niet aan kan, nou, dan ga je naar de broeders die je vertrouwt. En je laat je bevrijden in de naam van Jezus. Maar dat kan alleen maar als je zelf deze dingen ziet. Mijn woord, zegt de Heer, die maakt vrij. Vrij van de leugen. Vrij van de gewondenheden. Je kunt alleen maar door het woord Gods vrij worden. Omdat je die wereld van gedachten gaat overnemen die God van eeuwigheid heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Je zegt, Heer, hier sta ik. Naar uw beeld en naar uw gelijkenis ware geestelijke mensen. Hoeveel zijn er niet gebonden door occultisme? Die bezig zijn geweest met toverij, met spiritisme, met seances, met astrologie. Ja, met alle mogelijke vormen van waarzeggerij. Of van magnetiseurs, van strijkers. Die hun gezondheid niet bij Jezus zochten, maar bij de kruidendokter die kruiden bestreken heeft. En wat is het dan heerlijk als wij weten dat in onze gemeente werkt de kracht van de toekomende eeuw. Want wij zullen in de toekomende eeuw, in het vrederijk en ook op een nieuwe aarde, zullen wij aangesteld zijn om die mensen te bevrijden. Die schepping die zucht naar onze openbaring. En ik heb het al meer gezegd. En als wij nu niet bezig zijn met deze dingen, dan zijn we het later ook niet. We zijn nu bezig. Dat is de heerlijkheid van ons bestaan. Mislukt het eens een keer. Het gaat niet, maar je zegt, Heer, ik hou vol. En als je, zo geroepen wordt om in zo'n strijd te staan, dan denk je, maar Heer, ik zal het in 1000 jaar rijk ook moeten doen. Ik ben nu op school. Laat ik het nu leren, Heer, geef me inzicht en geef me verstand van deze dingen. Om een ander te helpen en het een ander ook te bevrijden. Die onder die last gebogen gaat. Die zal waarlijk vrij zijn. Is dat onmogelijk? Waarlijk vrij? Heer, die belooft het. Het is een belofte. Als de zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Na je dood, dat zegt de Heer niet. Dan heb je geen last meer te torsen. Dat is geen hersenschim. Dan werken de krachten in je. Van Gods geest. Dan kun je met een verdubbelde ijver, kun je om de geestelijke gaven bidden en zeggen, Heer, die heb ik nodig om te overwinnen. En je kunt je geheel inzetten. Van de week hoorde ik een oudste van ons bidden op de broederraad. Heer, maak mij meer los van de zichtbare wereld. En bevestig mij in de onzienlijke wereld. Ik dacht, dat is al een gebed uit mijn hart gegeven. Ja. Om los te komen uit die zichtbare wereld. Maar eens te gaan geloven in de dingen die je niet ziet. Maar die er wel zijn. Want dat is geloof. Bezig zijn met de dingen die je niet ziet. En zo willen wij verlost zijn. We willen geen dronkaard zijn. We willen niet verslaafd zijn aan de wijn. Misschien zijn er onder ons ook wel. Verslaafd aan de drank. Aan het spel. Aan de loterij. Ja, je maakt van alles mee. Als je voorganger bent. Ze moeten loten, want ze willen winst hebben. Ze moeten ook de gokje wagen. Ze moeten ook iets. Roken. Misschien zijn er onder de jeugd die vinden dat stoer om zo eens een glas omhoog te heffen en ook eens te laten zien dat ze drinken kunnen. Ja. Ze kennen de handgebaren er al van. Drinken, roken, zonde van onze tijd. De Heer die zegt, laat je verlossen. Want je komt niet vrij. Je bent een geslaafd van de zonde. Dat is een begin. Ook voor de jongens die onder ons zijn. En misschien ook voor de meisjes. Begeef je er niet in. Want je vrij laten maken, je kan beter nooit deze dingen gedaan hebben. Wat is het heerlijk als je met kinderen spreekt. En ze zijn later groot geworden. Ja, ik heb het nooit gedaan. Ik weet helemaal niet wat het is. Wat is dat heerlijk, hè? Hoeveel jongens die nu groter zijn uit onze gemeente, die zeggen, oh, ik heb nooit gerookt. Ik heb nooit gedronken. Wat is dat? Dan hebben ze het ook niet. Die strijden tegen. Och, misschien zeg je, oh, dat mag er alweer niks. Broeder en zuster, en ieder is vrij. En als je dat allemaal tot Gods eer wil doen, nou, dan kon je misschien wel eens vergissen. Jezus volgen, dat is hem volgen in zijn gedachtenwereld. En jullie zeggen, ik weet heel goed dat jullie nakomelingen zijn van Abraham. In de natuurlijke wereld. Maar gij zoekt mij te doden omdat mijn woord geen voortgang maakt in u. Staat er letterlijk. In vers 37, de Heer staat bij ons geen plaats vindt. Maar de Heer zegt, mijn woord vindt geen... Dat zegt de beroemde bijbelverklarer van Godet. Die zegt, mijn woord maakt geen voortgang in je. Je blijft gebonden, want mijn woord gaat niet door. Dat woord plaatsvinden, dat is net als een stroom met water, die een beek die van een berg afgaat. Dat is voortgang. Dat vindt telkens nieuwe plaats. Er zit een beweging in dat woord. Mijn woord moet doorgaan, doorstromen. Dat moet voortgang vinden. Wat mij betreft, zegt de Heer, ik vertel je wat ik bij de Vader gezien heb. En wat ik hem zie doen, dat geef ik door. Ik heb zijn gedachten overgenomen. De Heer die trekt de burgerlijke stand van de Joden niet in twijfel. Hij zei, je bent kinderen van Abraham. Maar in de hemelse gewesten is dat waardeloos. Daar hebben we niks aan. Je kan wel zeggen, ik behoorde tot de zuivere kerk, dat zeiden wij vroeger. Maar je was geïnformeerd en je behoorde tot de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus. De Heer die zegt, ach, het is waardeloos. Dan ben je bezig in de hemelse gewesten. Ben je daar een kind van Abraham? Er is geen Jood en geen Griek voor God in de hemelse gewesten. Dat is wel op aarde. Dat kun je zien in de besnijdenis. Maar Paulus zegt, die besnijdenis heeft geen nut. Besneden te zijn of niet besneden te zijn. Hij zegt, het maakt niet uit. Abraham's zaad. Johannes de Doper had al gezegd, God kan die uit deze stenen Abraham's zaad verwekken. Als het daarom gaat. Nee, dat is niet van belang. Daar lopen de mensen vandaag mee weg. Dus het is het uitverkoren volk. Ja. Het gaat hier over Jezus bracht een leer uit de hemel. En er is alleen maar één uitverkoren volk wat in Christus is. Dat is uitverkoren. Dat is zaad van Abraham. Paulus zegt het, want niet alle die uit Israël afstammen zijn Israël. En hij voegt eraan toe, en ze zijn ook niet alle kinderen omdat ze nageslacht van Abraham zijn. Maar in Isaac zal men van nageslacht spreken. Abraham had wel meer kinderen. Vele kinderen had hij. Maar er was er maar één, die was door in het geloof verwekt. Die was verwekt terwijl hij niets meer zag. En terwijl er niets meer kon gebeuren toen zijn vrouw 100 jaar oud was. En nu zegt hij, en Isaac zal hier het zaad genoemd worden. En het zaad, dat is één, dat is Jezus Christus. Aan Abraham werden de beloften gedaan en aan zijn zaad. En hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar hij zegt het in het enkelvoud, zegt Paulus in de gelaten brief. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus, dat is de ene. Abraham had zoveel beloften. En als je de mensen spreekt vandaag en dacht in Christus, ja, dat staat toch maar uitdrukkelijk dat er beloofd werd dat zijn nageslacht het land Canaan zou bewonen. Maar Abraham heeft in Canaan, in het land de belofte, heeft hij gewoond in tenten. Dat was die vreemdeling in dat land. Dat was Abraham. Hij was in Canaan en hij zegt, jongens, ik voel me hier niet erg thuis. Ik ga hier niet een huis kopen, maar ik blijf maar in tenten. Om te laten zien dat hier mijn domicilie niet is. Abraham zocht geen aards Jeruzalem. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk, hij zocht de stad Gods, waarvan God zelf de bouwmeester is. Wat zocht Abraham? Hij zocht niet de dingen op de aarde. Maar die Heer die had hem duidelijk gezegd. Ik heb hem gekend. Opdat hij gebieden zou. Dat zijn zonen. En zijn huis na hem. De weg des Heeren zouden bewaren. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer aan Abraham vervulde. Wat hij over hem gesproken had. De zegeningen van Abraham. Dat is de gerechtigheid. Paulus zegt het in Galaten. Zo is de zegen van Abraham, dat is de gerechtigheid, is tot de heidenen gekomen. In Christus Jezus. Opdat wij de belofte des geestes zouden ontvangen door het geloof. De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen. Dat zegt onze Bijbel. En de zegen van Abraham, dat is de gerechtigheid. Hij zocht de gerechtigheid. En de Heer die zegt, opdat, ik heb hem gekend, opdat, zijn huis na hem. En zijn zonen gerechtigheid zouden doen en de gerechtigheid bewaren. Hij zocht een rechtvaardige zaad. Hij zocht een rechtvaardige zoon dus. Een zoon die absoluut rechtvaardig was. En alle volken zouden in zijn zaad, in zijn nageslacht gezegend worden. In die rechtvaardige. In die, dat zaad. Niet in de natuurlijke zaad, want daar zijn ze niet in gezegend. Maar in Isaac, dat was een rechtvaardige. En alle die uit Isaac waren, en het zaad van Isaac, dat is Jezus Christus, zoals het zaad der vrouw ook Jezus Christus was. En dan zegt de Heer, vader Abraham heeft zich erop verheugd, mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. En hij heeft zich verblijd. En dan zeggen ze, je bent nog geen 50 jaar. Heb jij Abraham gezien? En dan zegt Jezus, eer Abraham was, ben ik. Abraham heeft het gezien. Abraham heeft de stad Gods gezien. Niet het aardse Jeruzalem, dat interesseerde hem niet. Hij zag het hemelse Jeruzalem. Dat is de stad van de rechtvaardigen. Hij zocht geen paradijs, want in het paradijs is strijd. Daar staat een boom van kennis van goed en van kwaad en een boom des levens. Dat heb ik u de vorige keer behandeld, daar is strijd. Maar het hemelse Jeruzalem, daar is overwinning. Want er zijn alleen rechtvaardigen. Die stad zocht hij. Hij zocht dus naar een zaad in de geestelijke wereld. Hij wilde zichzelf ook niet besmetten met de zonde van Canaan. Want de zonden van Canaan die waren zeer groot. Adam moest de hof bewaren. En strijden in Eden. Er kwam vijandschap in de hof van Eden. Abraham vertoefde in het land Canaan en hij had geen deel aan de zonde. Hij tuinde er niet in. Hij heeft geen deel gehad. Het was zo'n goddeloos volk dat hij zelfs geen, onder al die mensen geen vrouw voor zijn zoon kon vinden. En dan zegt de Heer, zal ik voor Abraham gaan verbergen wat ik ga doen? Nooit. Abraham zal het weten. Abraham is een profeet en God verbergt niets van wat hij gaat doen voor de profeten. Zal ik verbergen wat ik ga doen? En dan keert de Heere Sodom en Gomorra om. En dan staat er dat Abraham zich vroeg in de morgen op die plaats begaf waar God met hem gesproken had. En hij zag die omgekeerde stad en hij zag de rook naar de hemel stijgen. Een rook staat er als van een smeltover, zo zwaar. Wat had God gedaan? Hij had een deel van het volk uitgeroeid. En daarmee heeft Abraham iets gezien. Zo heeft Jezus Christus ook tijdens zijn leven een deel uitgeroeid. Een deel van de machten. Heeft de mensen bevrijd, heeft die machten gebonden in de duisternis geworpen. In de buitenste duisternis. Dat was ook een omkering. Zo heeft hij hier in het hemelse Kanaan gewerkt. En op die manier heeft Abraham zijn dag gezien. Geestelijk, want de Bijbel is een geestelijk boek. En Abraham die wist het. Mijn zonen, want Jozua was ook een zoon van Abraham. Mijn zonen onder Jozua. En dat volk dat uit mij komt, dat zal heel Kanaan veroveren. Dat zal al die machten moeten veroveren. Dat geloofde hij uit zijn zaad. En zo wist Jezus, uit mijn zaad zullen de zonen Gods komen. En die zullen alle machten op de ganse aarde overwinnen. Hij is begonnen. En al die machten die zullen ook in het vuur geworpen worden. Door wie? Door de zonen Gods. Daartoe zijn wij geroepen. En zo zucht de schepping. Zoals Kanaan, het land Kanaan zuchtte om gezuiverd te worden van de machten. Zo zucht nu de schepping om gezuiverd te worden van de machten. En ze zucht naar de openbaring van de Zonen Gods. En dan willen wij die krachten van de toekomende eeuw bezitten. Om later ingeschakeld te worden tot een volkomen volheid. In het geloof zag Abraham, toen Isaac geboren was, zag hij dat zaad, de grote rechtvaardige. In Isaac zal u het zaad Christus genoemd worden. Dat heeft Abraham gezien. Zoals hij de stad Gods gezien heeft. En zoals hij de opstanding der doden gezien heeft toen hij tot zijn knechten zei. En hij gaat Isaac offeren, wij komen weer terug. Want hij zal wel opstaan uit de doden. De zoon van de slavin die zal niet erven. Maar de zoon der vrije. En Abraham heeft zich verblijd. En weet je nou, als Isaac geboren wordt, dan zegt hij, weet je hoe we die jongen zullen noemen? Weet u het? Isaac betekent lachen. Isaac betekent lachen of lachverwekker. Is dat geen blijdschap? Hij zei, nou kan ik eens goed lachen. Nou ga door. Ja. Hij heeft zich verblijd toen hij Isaac geboren was. Hij was 100 jaar en zijn vrouw was 90. Nou, dat was een wonder God. Hij heeft zich verblijd en zegt, ga toch door. De vijand rukt vast aan met opgestoken paal, maar dat kind verschijnt. En daarom zegt de Heer, voor Abraham was, ben ik. Want het gaat over die geestelijke wereld. Er is een lam geslacht vanaf de grondlegging der wereld. In het plan van God is de gekruiste Jezus er reeds. Vanaf het begin der schepping. Jezus gekruisigd als lam van God was in de gedachte Gods van eeuwigheid. Voordat Abraham was. En buiten het lam is geen nieuwe mensheid mogelijk. Dat is een onmogelijkheid. En de zoon die van eeuwigheid dat woord als woord van God in het voornemen van de vader was. Is ook de doper met de heilige geest. Hij was voor Abraham. Abraham is ook zalig geworden door dat lam dat van eeuwigheid in Gods gedachte was. Kijk, dan gaan we iets begrijpen van die geestelijke wereld. Dan zeggen de mensen, je moet lezen wat er staat. Ja, ja. Je moet lezen wat er staat. Eer Abraham was, ben ik. En dan kun je van alles bij gaan verzinnen. Maar dat is dat lam Gods. In de geestelijke wereld. Dat al. De hemel is er eerder dan de aarde. Eerst schiep God de hemel en dan de aarde. En God schiep eerst in zijn gedachten. Had God dat plan al vast. En daar stond die zoon. Stond daar vooraan. En dan pas later komt Abraham. Abraham kon met Johannes de Doper zeggen. Na mij komt een man. Die voor mij geweest is. Dat zei Johannes de Doper ook. Na mij komt een man die voor mij geweest is. Want hij was eer dan ik. Dat wisten ze. Ik ben gereinigd door zijn bloed. In Gods plan staat Jezus Christus centraal. De eerste. Hij is de eerste, zegt Johannes. Dezelfde schrijver in de openbaring. De eerste van de nieuwe schepping. Hij is de eerste van de schepping Gods. Van de ware schepping staat Jezus vooraan in het voornemen Gods. En zo zien wij die scheiding ontstaan tussen een vleeselijk christendom, de gelovigen, niet waar, die aanvankelijk geloven En dan gaat die letter V aan het werk, ook in Jezus tijd. En Jezus zegt, nou, en jullie vader, weet je wat in de geestelijke wereld jullie vader is? Jullie zijn op aarde nakomelingen van Abraham, het mag zijn. Maar in de geestelijke wereld, gij hebt de duivel tot vader. En gij beijvert u de begeerte van uw vader te doen. Waarom? Omdat je de slaaf bent van de zonde. Wil je de zonde vasthouden, dan ben je uit de duivel. Wil je ermee breken, God zal je verlossen, door dat woord. En de duivel is een mensenmoorder van de beginnen. Waarom? Omdat hij niet in de waarheid staat in het plan Gods. Er is in hem geen waarheid. Hij heeft het eeuwig voornemen van God, heeft hij tegengewerkt. Daarom heet hij Satan, tegenstander. Kain was ook een man die offerde. Hij wilde God behagen. Hij stond niet in de plan Gods van de verlossing. Jezus Christus stond bij hem niet nummer 1. Waar hij offerde zoals een heiden offert, om zo God te bevredigen. Voor wat hoort wat. Maar Abel offerde omdat hij wist dat zonder bloedstorting geen vergeving was van zonde. En daarom staat er van Kain. Kain was uit de boze. Hij was uit de duivel. En hij vermoordde zijn broeder Abel. Hij was niet in de waarheid. Kijk, en daar zullen wij tussen moeten kiezen. Tussen deze gang van zaken. Wil je de zonde vasthouden of wil je breken in de overwinning zijn? En weet je wat het einde is? En ze namen stenen op om hem dood te gooien. Daar eindigt het verhaal mee. Ze nemen het niet. Wij gebondenen, wij kinderen van Abraham, wij zitten hier al zoveel jaar. Dacht je dat weet niet, minister? Ze namen stenen op om hem te stenen. Ze namen de prediking van Jezus niet. Daar begint de verwerping. Ja, Jezus bracht geen Amerikaans evangelie van mensen, als je mij gelooft, dan gaat het allemaal voorspoed. Dat hebben we alweer gezien in Amerika. Het is een verdrukking en strijd, die vind je daar niet. Het is door de televisie, het is allemaal show. Mevrouw, die zal er misschien wel wat van vertellen. Maar wij hebben gezien dat dit een strijd is op leven en dood. Een strijd waarmee? Waar je moe van wordt? Nee, een strijd met het woord Gods. Jezus zegt, je moet in mijn woorden blijven. Wij willen in zijn woord blijven. En dat woord dat gaat uit, overwinnende en om te overwinnen. En wij zijn die ruiters die achter die witte ruiter gaan. En zijn naam was het woord Gods. En dat gaat uit om te overwinnen nu. Nu in deze wereld. In de geestelijke wereld. In onze tijd gaat hij nog uit om te overwinnen. En ik wil erachter komen, u ook. Halleluja. Amen. Heer, wij danken u dat wij kinderen Gods genaamd worden. Heer, dat wij Abraham's zaad mogen zijn in de geestelijke wereld. Omdat wij in Jezus Christus het zaad van God zijn. Heer, hier zijn wij als gemeente. En wij willen u volgen. En volgen dat is dat wij u volgen in onze gedachten. Dat wij u volgen naar uw woord. Dat wij die woorden Gods opnemen en verwerken in ons. En ermee bezig zijn. Heer, het is een woord van heil. Een woord van troost. Heer, wij merken ook nu wel dat dat woord ons opheft. Dat woord ons omhoog stuwt. En dat wij komen in de nabijheid van God zelf. Die geest is. Heer, en dat willen wij. Vader, en als wij nu dadelijk nog met enkele gaan bidden, zegen deze prediking. Heer, zegen dat werk in de hemelse gewesten. Heer, want daar is de oplossing. Van alle gebondenheid. Maar ook de oplossing van de ziekte. Heer, de bron van het kwaad ligt in de geestelijke wereld. En de bron van de gebondenheid ligt bij de machten der duisternis. En de bron van de ziekte ligt bij de wetteloze geesten. Hierbij willen ze vastgrijpen opnieuw. Hem die ons verlossen kan. Hem die ons bevrijdt. Door zijn woord en door zijn geest. Wij aanbidden Jezus Christus. Onze Heer. Wij loven zijn naam. Want hij is goed. Hij doet wat hij gezegd heeft. Hij volbrengt wat hij in zijn woord beloofd heeft. Hij is geen leugenaar. Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid. En hij is het leven. En hij doet ons leven. Heer, wij mogen leven. In de natuurlijke wereld mogen wij leven. Wij mogen leven in de geestelijke wereld. Verbonden zijn met God als vrije mensen. Heer, wij heffen het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Door u. Door uw woord alleen. En dat is het Vaders welbehagen. Wij prijzen uw naam, Vader. Amen.